U luistert naar Let's Talk Elections, de debattenreeks van het Verbond van Belgische Ondernemingen, waarin 10 partijvoorzitters in gesprek gaan met CEO Pieter Timmermans en tal van experten. In de reeks Let's Talk Elections, die ook op ons YouTube-kanaal en op kanaal Z te zien is, zetten we 10 sociaal-economische thema's op de agenda. 10 thema's die onze welvaart zullen bepalen. We kijken richting Horizon 2030. Hoog tijd om de switch te maken naar een beter België.
Heel veel van de regels die we ondernemingen vandaag opleggen, hebben te maken met een veel te groot wantrouwen dat we hebben in bedrijven. En belast ondernemingen met zaken waarmee we ze eigenlijk niet zouden mogen lastigvallen.
In deze podcast is Sammy Medi te gast, voorzitter van CD&V. Van harte welkom, Sammy Medi en uiteraard ook Pieter Timmermans van het VBO. Meneer Medi, u werd partijvoorzitter in mei 2022, nadat Joachim Koens aftrad als voorzitter na bar slechte peilingen, mag ik wel zeggen. Ondertussen is dat wel al wat verbeterd. We staan een paar maanden voor de verkiezingen. Waar ligt u al dan niet figuurlijk wakker van?
Van heel veel. Ik denk vooral van de toekomst van de democratie ook. En hoe dat we als politieke partij ook wel op de noodzakelijke wijze aan ernstige hervormingen kan doen. En ik denk dat er daarvoor een aantal zaken van belang zijn. Een van die elementen is nood aan een degelijk vergunningenkader, rechtszekerheid voor heel wat ondernemingen. De grootste frustratie die er is bij ondernemers, en daar willen wij toch wel wat aan veranderen.
Ja, en daar gaan we het straks over hebben natuurlijk. Hè. Meneer Timmermans, we hebben al een paar partijvoorzitters gesproken in deze reeks van Let's Talk Elections. Wat is voor u de grootste gemene deler uit die gesprekken?
Wel, ik vond het bijzonder interessante gesprekken. Waarom? Omdat het ging over inhoud. Het is een beetje verder dan de one-liner van 30 seconden. En twee, vond ik het ook belangrijk omdat er wordt gedacht over, zoals u zei, 2030. Waar moeten we naartoe? Niet morgen, niet overmorgen, maar wat is de richting die we uit willen gaan? En ten derde is met de hoop opgevallen, ja, er werden voorstellen gedaan. Met sommigen kunnen we akkoord gaan, met anderen was er geen akkoord mogelijk. Maar dat is ook niet erg. De bedoeling is dat de kijker weet waarvoor staat de partij, wat mag de ondernemer verwachten van CD&V in dit geval vandaag.
Ja, we hebben de voorbije weken inderdaad al heel wat economische en maatschappelijke thema's besproken. Vandaag laten we er ook weer 3 aan bod komen. Meneer Timmermans kiest straks een thema voor het VBO. Ook een bedrijfsleider laten we aan het woord, maar we starten met de keuze van de voorzitter. En voor Sammy Medi is dat inderdaad vergunningen en rechtszekerheid. Meneer Medi, u heeft al kort even toegelicht waarom dit zo belangrijk is voor ondernemers, ook voor uw partij. U wil daar helemaal op inzetten bij de volgende verkiezingen.
Ja, ik denk effectief dat van uitzonderlijk groot belang is. De grootste frustratie die ondernemers vandaag aangeven is dat vergunningenkader. Het lang moeten wachten, de vele regeltjes die er zijn en dan de onduidelijkheid over wat die regels dan ook nog eens precies zijn. Daar moet effectief aan gewerkt worden. Onze partij heeft daar de afgelopen jaren in de Vlaamse regering ook al duidelijk gemaakt hoe belangrijk wij dat vinden. En we hopen dat in de toekomst nog wat verder ambitieus in te kunnen vullen.
Ja, en om de standpunten van CD&V toe te lichten hebben we Robrecht Botuyne in de studio Vlaams Parlement. Van harte welkom, meneer Botuyne. Dus waar wil CD&V de komende jaren werk van maken?
Wel, de voorbije jaren is op Europees en ook op Belgisch en Vlaams niveau heel hard gewerkt aan een klimaatbeleid. Wij willen dat de komende jaren koppelen aan een sterk industriebeleid. Een industriebeleid dat zorgt voor competitiviteit, dat zorgt voor investeringen in innovatie, onderzoek en ontwikkeling, maar ook zorgt voor anti-regulitis en ook een stuk strategische autonomie verzekerd. We hebben een ambitie om Europa klimaatneutraal te maken tegen 2050. Wat ons betreft is het ook bijzonder belangrijk dat Europa autonoom is voor zijn energievoorziening met duurzame energie, maar waar ook kernenergie bijvoorbeeld een belangrijke rol kan gaan spelen om onze industrie van de noodzakelijke energie te gaan voorzien. Geldt ook voor heel wat grondstoffen waar we zelf met een circulair beleid op Europees niveau kunnen voorzien in de nodige grondstoffen voor onze industrie. En uiteraard moet die strategische autonomie gepaard gaan met een stabiel regelgevend kader. De voorbije jaren hebben we te veel een stop-and-go beleid gezien, bijvoorbeeld als het ging over de ondersteuning van hernieuwbare energieproductie in ons land. We willen een rechtszekerheid creëren, zowel bij de ondersteuning van belangrijke investeringsprojecten, maar ook bij vergunningsverlening, waar we met het stikstofakkoord van vandaag een eerste stap zetten naar een stabiel vergunningenkader, waarbij we sneller vergunningen moeten kunnen voorzien voor strategisch belangrijke projecten en ook een duidelijke regelgevend kader hebben, waarbij we de Vlaamse, Belgische industrie, Belgische bedrijven niet blootstellen aan strengere regels dan hun Europese concurrenten, om op die manier concurrentieel te zijn in de Europese en wereldmarkt. Dus no goldplating voor CD&V dus.
Oké, hartelijk dank, meneer Botuinen. Ja, meneer Timmermans, ik hoor meer rechtszekerheid uiteraard, minder regulitis en ook minder stop-and-go-beleid. Dat zijn bekommernissen ook van ondernemers en bedrijfsleiders. Kan u een paar voorbeelden geven waar dat het eigenlijk fout loopt?
Wel, eerst en vooral, dat zijn inderdaad de bekommernissen van ondernemers. We spreken veel over loonkosten en competitiviteit. Uitzonderlijk belangrijk, maar rechtszekerheid en een goed vergunningenbeleid evenzeer. Als je het hebt over bouwvergunningen voor strategisch belangrijke investeringen in infrastructuurwerken. We gaan heel veel moeten investeren in onze energiegrid en in onze energievoorziening. De NMBS en al wat daar rondhangt zal heel wat investeringen nodig hebben. We hebben daar een plan voor gemaakt, tegen 2030. Hoe moeten we ervoor zorgen dat het spoorverkeer kan perfect aansluiten op andere vervoersmodi. En zo verder. Dus ja, als we daar in die domeinen, als we vinden dat dat strategisch belangrijk is, en wij vinden dat strategisch belangrijk is, als we dat vinden, dan moeten we daarvoor zorgen dat die vergunningen snel, efficiënt en rechtszeker kunnen afgeleverd worden.
Ja, want die vergunningen verkrijgen, dat is vaak heel complex, dat is ook vaak heel tijdrovend. U heeft met het VBO ook een plan of een voorstel uitgewerkt rond die vergunningsprocedure.
Wel, inderdaad, ik denk dat we moeten ergens... Is het dan het overlegcomité of een ander orgaan laten vaststellen wat een strategisch belangrijke investering is voor ons land? Als dit vastgelegd is, dan moeten we daar een fastlane-procedure aan verbinden. Dat misschien in een aantal stappen, en als stap 1 goedgekeurd is, dan kan we daar niet meer op terugkomen. Dan gaan we naar stap 2. Als dat goedgekeurd is, komen we daar niet meer op terug. Want wat heb je vandaag? De gemeente. Soms het arrondissement, de provincie, de regio, misschien de federale overheid en dan nog de Raad van State. Ja, en op elk moment kan de Raad van State dan zeggen, er staat bij wijze van spreken een komma verkeerd afgekeurd en je kunt opnieuw beginnen. Je kan niet aan een ondernemer uitleggen dat hij vandaag een principebeslissing neemt op basis van een bepaald een bepaalde business case en dat hij dan 7, 8 jaar later op basis van diezelfde business case nog dezelfde investering gaat doen. Nee, de wereld is intussen enorm veranderd. Dus voor strategisch belangrijke investeringen een goed kader, snel, efficiënt en zo weinig mogelijk tijdrovend.
Het duurt gewoon veel te lang om grote, belangrijke strategische projecten te ontwikkelen. En daarvoor moet je dus ervoor zorgen dat de procedures sneller, eenvoudiger zijn en dat de ondernemers niet belast worden met heel wat regels die soms het land nog extra oplegt bovenop de Europese regels die er al bestaan en die al complex genoeg zijn.
Er is ook nog een andere reden waarom dat denk ik belangrijk is. In heel veel domeinen is er ook wat ondernemers graag of zouden willen, PPS, private-public samenwerking. De samenwerking tussen de ondernemers en de overheidssector. Wel, dan moet je ook een goed vergunningenkader hebben. Want je gaat nooit ondernemers overtuigen om in dergelijke projecten te stappen als zij voor jaren vertrokken zijn zonder een duidelijk zicht op een eindfase of op een definitieve beslissing. En we gaan, hoe we draaien of keert, de budgettaire toestand van het land is wat ze is. Dus als je investeringen wil faciliteren, dan gaat voor een deel men ook moeten beroep doen op de private sector. En ga je tot dergelijke samenwerking moeten komen. In Vlaanderen is dat perfect gelukt met de scholen van morgen, waar een aantal verzekeringsmaatschappijen op ingetekend hebben en die samen projecten hebben ontwikkeld. Wel, je gaat dat maar doen als het kader duidelijk is en als de vergunningen snel kunnen volgen. Mm-hmm. En dat, maar ook om die reden is dat belangrijk.
Ja, en hoe staat CD&V tegenover deze publiek-private samenwerkingen?
Ja, meneer Timmermans heeft gelijk. Op dat vlak, de begroting is wat ze is. En betekent ook dat je partnerschappen moet opzoeken, sowieso. Dus ik ben ervan overtuigd dat we dit als overheid niet alleen kunnen doen en ook niet als overheid alleen mogen doen. Het is net via PPS dat je soms veel betere samenwerkingen krijgt en een veel beter resultaat krijgt dan als het via de overheid alleen gebeurt. Bovenop, het vergunningenkader gaat het voor mij nog breder dan dat alleen. Er is voor mij een heel belangrijke inzet naar 24 toe. En dat is de inzet die gaat over vertrouwen we mensen of wantrouwen we ze? En hetzelfde voor ondernemingen. Vertrouwen we onze ondernemingen of gaan we ze wantrouwen? En dus heel veel van de regels die we ondernemingen vandaag opleggen, hebben te maken met een veel te groot wantrouwen dat we hebben in bedrijven. En belast ondernemingen met zaken waarmee we ze eigenlijk niet zouden mogen lastigvallen. En het is des mensen. Hè. Bij iedere crisis ontstaan extra regels. Hè. De brand van de innovation, de dioxinecrisis, de covid-crisis, 9-11. Bij iedere grote crisis denkt de politiek of denkt de samenleving, we gaan het gaan oplossen door overal zoveel mogelijk regels extra te betoneren. En finaal, ja, fnuikt dat de creativiteit van onze ondernemingen. En vind ik ook dat wij als politiek, hè, dat is een van de...
Vaak komt die vraag toch ook vanuit de burger. Ja. Dit mag niet meer opnieuw gebeuren. Dus we hebben strengere regels.
Ja, en vandaar dat ik denk dat het zeker van onze partij, een van de voorstellen die we doen, is dat we na iedere crisis is er helaas niet de reflex om dan nog eens naar de regels te kijken en ze te herevalueren. Ik denk dat we op heel wat departementen schrapsessies moeten durven organiseren. Gaan kijken naar welke regels zijn eigenlijk nutteloos geweest. En te werken met regel in, regel uit principe. Of als er één regel bij komt, dat er misschien niet één, maar twee andere regels de vuilbak ingaan.
Dat hangt ook vaak samen met digitalisering. Hè. Men denkt, we gaan digitaliseren. Dus het zal eenvoudiger zijn. Ja, dat kan, maar dan moet je ook wie A zegt, moet ook B zeggen. Dan moet je ook durven vereenvoudigen en effectief een aantal regels dan ook afschaffen. Als je de digitaliseringsweg opgaat, ja, dan moet je de papieren weg niet meer parallel of toch niet langdurig parallel houden. Dan moet je daar wat aan vereenvoudigen.
Ik wil het wat opentrekken, want ik wil het ook hebben over Europa. Daar wordt er heel wat regelgeving gemaakt die wij als lidstaten moeten omzetten. Hè. We moeten die richtlijnen omzetten naar nationale wetgeving. Op dat vlak loopt het behoorlijk fout. Begin 2023 werden we op de vingers getikt. We waren de op één na slechtste leerling van Europa. Hebben een inhaalbeweging gemaakt, meneer Medi?
Wat wel natuurlijk meespeelt in de moeilijkheid in het omzetten van richtlijnen, is dat wij vanuit dit land ook veel te vaak aan goldplating doen. En heel veel van de ambities
die
Europa...
Dat is het strenger toepassen van de regels die eigenlijk gevraagd worden om omgezet te worden.
Ja, dus heel veel van de regels die Europa vandaag vooropstelt zijn ambitieus en terecht. En Robrecht heeft terecht gesproken over die groene transitie die we moeten aangaan. Met de Fit for 55 hebben we daar ambitieuze regels vanuit Europa die terecht zijn. Ik denk dat het belangrijk is dat we die proberen ook effectief en zo snel mogelijk duidelijk om te zetten in beleid, in plaats van daarbovenop extra regels te gaan invoeren die dan onmogelijk blijken te zijn en waarmee dat je de industrie en de ondernemingen niet
maar
helpt.
Maar het is wel een verplichting, hè, dat we de richtlijnen van Europa moeten omzetten. Als we het niet doen, krijgen we zelfs of lopen het risico dat we een sanctie krijgen opgelegd.
Ja, maar vandaar het belang van die richtlijnen om te zetten en ook niet enkel om te zetten, het beleid er ook op aan te passen. Maar het probleem, en daar zijn heel veel politieke partijen in ziek, is dat ze denken, we gaan beter doen dan Europa en dan gaan we extra regels proberen uit te vinden. Laten we vooral de richtlijnen die bestaan, laten we die uitrollen. Laten we een duidelijk kader schetsen voor onze ondernemingen. En er dan voor zorgen dat met die nieuwe richtlijnen dat we effectief als Europa zijnde strategisch autonoom kunnen zijn in sectoren waar dat we vandaag heel veel aan het kwijtspelen zijn op de Russen, op de Chinezen en op de Amerikanen.
Ja, want het zorgt, meneer Timmerman, soms voor problemen, hè?
Wel, inderdaad. Ik denk dat we zijn een kleine open economie. Dus wij leven van de export. Wij moeten bijzonder concurrentieel zijn. Ik heb in elk regeerakkoord al zien verschijnen no goldplating. Geen goldplating. Dan zeg ik altijd zeer goed. En een maand nadien, dan zien we het tegenovergestelde. Dan denken we allemaal, ja, we moeten toch misschien iets beter doen. Op twee vlakken. En ik ga twee voorbeelden geven. Eén, we hebben onlangs een invoering hier gedaan van een herstelindex voor producten. Dat is iets wat in Europa volop in discussie is. Wat gaan we dus doen? We gaan dat nu invoeren. En ik ben er zeker van, 6 maanden later gaan we aan onze bedrijven zeggen, je moet toch wel wat veranderen. Want het zou toch iets moeten lukken dat Europa juist hetzelfde doet dan dat wij doen. Als dat zo zou zijn, dan zou ik u onmiddellijk een flash aan.
Maar is het niet interessant om net een leading position in te nemen?
Nee, omdat je moet weten op welke vlakken dat je dat doet. Ofwel doe je dat bij de ontwikkeling van Europese richtlijnen en dan schik je je daar. En dan moet je zorgen dat je op Europees niveau kan standpunten innemen. En dat is een van de kritieken, vaak en meer zie ik dat België zich moet onthouden op Europese raden. Zeker als het over milieu gaat of over klimaat. Dat we intern geen standpunt hebben en we moeten ons onthouden. Dat is het slechtste wat een land kan doen. Dan krijg ik soms van mijn collega's binnen Europa die zeggen, ja, België zal zich wel onthouden, we moeten daar geen rekening mee houden. Maar een tweede voorbeeld, er zijn nog 8 handelsakkoorden die moeten geratificeerd worden door onze parlementen. En we hebben nu eenmaal het nadeel, of sommigen zullen misschien zeggen het voordeel, maar we hebben 6 of 7 parlementen die handelsakkoorden moeten ratificeren. Wel, ook daar voor onze economie is dat belangrijk dat dat snel en efficiënt gebeurt. CETA, we kennen allemaal het CETA-akkoord, waarover zoveel te doen is geweest. Het is nog altijd niet door iedereen geratificeerd. Terwijl de cijfers dag in dag uit aantonen dat dat positief is voor onze economie. Als wij kunnen exporteren, zoals ik zei, dan creëren we welvaart. Ons buitenland is 1000 malen groter dan ons binnenland.
Ja, u haalde aan hè, dat we op Europees vlak vaak niet stemmen omdat er geen eensgezindheid is om een Belgisch standpunt in te nemen. Zo hebben wij de klimaatwet niet gestemd of goedgekeurd de natuurherstelwet. Nee. Daar trouwens CD&V nogal tegen gekant was. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we in de toekomst meer tot eensgezindheid komen?
Ja, ik denk dat dat staat of valt met politiek leiderschap. Je kan proberen structuren anders te organiseren, maar ik stel vast dat die de afgelopen 20 jaar niet zozeer veranderd zijn. De regio's bestonden al net zoals het federale niveau. Maar dat je vaak elkaar tegenkomt en dat er dan soms wat te veel politieke spelletjes worden gespeeld. Dus ik denk het doorprikken van dat politieke spel, dat dat een van de belangrijkste aspecten erin is. En twee, wat dat je wel niet mag onderschatten, los van de positie van België die effectief veel te vaak een onthouding is en frustrerend, want we zijn als land vroeger wel altijd vrij vooraanstaand geweest in het onderhandelen. Maar dat laatste doen we eigenlijk nog wel. De Belgische diplomaten die doen nog altijd uitstekend werk en die proberen wel om zaken, en dat is het cynische, op Europees niveau wel te doen slagen, daar waar ze op Belgisch, op Vlaams niveau soms wel onmogelijk zijn.
Maar het zou denk ik bij de volgende regering of voor de volgende legislatuur zou het denk ik heel handig en heel goed zijn mocht men een of ander mechanisme kunnen ontwikkelen, en ik wik mijn woorden, want ik heb er zelf geen concrete oplossing voor, maar dat men toch blokkeringen die soms ingeroepen worden omdat er politieke spelletjes gespeeld worden, dat dat kan doorbroken worden, dat iemand uiteindelijk kan zeggen, oké, dit is nu het standpunt. Hoe lang zijn we nu niet aan debatteren over 5G? Als het gaat over telefonie en over IT en internet. We zijn bijna aan 6G. Ik hou mijn hart vast. Als we dezelfde leidensweg moeten afleggen voor 6G als voor 5G... Eerlijk gezegd, ja, we zijn de hoofdstad van Europa. Dan moeten we niet altijd blijven zeggen, we zijn de hoofdstad van Europa, we zijn de beste en de mooiste leerling van de klas, als we in Brussel hoofdstad nog niet over een deftig 5G-netwerk en binnenkort 6G-netwerk kunnen beslissen. Dus je moet ergens een procedure, een methode afspreken tussen de federale en de regionale overheden, waardoor er op na zeker verloop van discussie iemand of iets kan beslist worden.
Ja. Ja. Ik denk dat dat klopt voor zeker de grote investeringen die nodig zijn in basisinfrastructuur, zoals als het over 5G of in de toekomst 6G gaat. Voor de natuurherstelwet is dat wel nog lichtjes anders. Omdat je daar zit met een Europees model waar je van land tot land wel in een totaal verschillende realiteit zit. De densiteit van onze bevolking is nu eenmaal anders dan die in Polen.
Maar er terwijl... waren uitzonderingen nodig. Mogelijk, hè? Dus het was niet one-fits-all oplossing, hè,
nee,
dat Europa voorstelde.
Ja. Maar vandaar dat wij ook in het parlement ervoor gezorgd hebben dat er wel een versoepeling was van het beleid. Maar Europa probeert daar van in het begin, vanuit de commissie, vaak wel een oplossing voor te stellen die dan overal klakkeloos op dezelfde manier moet uitgevoerd worden. Terwijl daar de noodzakelijke flexibiliteit in moet zien te komen. Wij hebben de meest duurzame landbouwers van gans de wereld. Er is niemand die efficiënter met stikstof of CO2 omgaat dan de Belgische landbouwer. Ja, zorg ervoor dat die voldoende ruimte hebben om hun ding te kunnen doen. En hetzelfde voor onze ondernemers. Hè. Onze industrie doet uitstekend goed werk. Zorg ervoor dat we toch een beetje rekening houden met het kleine stukje grond waar wij op zitten en waar wij al bij al op een vrij efficiënte manier daarmee aan de slag gaan. En dus de regels die Europa oplegt ten aanzien van Polen, die moeten natuurlijk ook wel hier op de juiste manier inzetbaar zijn. En dat is helaas niet altijd het geval.
Oké, goed. Dankjewel. Hier moeten we het eerste thema, vergunningen en rechtszekerheid, afronden. Een stevig dossier is dat. Maar dat is ook het volgende thema, mobiliteit.
Lees de 10 speerpunten van het VBO voor een beter België op horizon2030.be.
En Johan Portier is ons komen vervoegen. Van harte welkom. U bent country manager voor ALD Automotive Leaseplan en ook voorzitter van Renta, de federatie van voertuigenverhuurders. Nu, het mobiliteitsprobleem, dat heeft u gekozen. Dat heeft vele gezichten. Laten we beginnen met het fileprobleem dat we allemaal hier aan tafel kennen. Het is ook niet nieuw en toch raakt het niet opgelost. Hoe komt dat?
Ons wegennetwerk is meer dan gesatureerd. En ja, we lijken niet in staat om daar oplossingen voor te vinden. En als je dan kijkt naar die oplossingen, dan kan je kijken naar mijn sector, onze industrie, en daar bouwen aan oplossingen zoals deelmobiliteit en dergelijke dingen meer. Maar dan kijk je ook naar beleid. Hè. Dan kijk ik naar de overkant van de tafel, hè, beleid. En dan kijken we met grote ogen naar een heel breed spectrum. Hè. Je hebt aan de ene kant soms wel heel dynamische steden en gemeenten die een lokaal beleid voeren. Aan de andere kant van het spectrum heb je Europa, hè, met de Green Deal 2035. En daarbinnen heb je een federale minister van Financiën die heel erg bepalend is voor onze sector, voor de bedrijfswagensector bedoel ik dan. Federale minister van Mobiliteit en in elk gewest ook een minister van Mobiliteit. Dus dat zijn heel veel actoren die rond mobiliteit bezig zijn, die een impact zouden kunnen hebben op mobiliteit.
En dat is te versplinterd, zegt u?
En dat is heel erg, dat is een lappendeken, hè. Dat is inderdaad versnipperd. In een bedrijf is dat moeilijk denkbaar, ik zit hier ook als ondernemer, dat je zo'n bevoegdheid, zo'n mandaat over zoveel mensen verdeelt. Bon, onze structuur is wat ze is. Hè. We gaan geen staatshervorming kunnen organiseren rond mobiliteit. Hè. Dat gaat net niet lukken, denk ik. We hebben wel eenheid in beleid nodig, eenheid in visie nodig. En dat hebben we vandaag niet.
Is er inderdaad te weinig overleg tussen de verschillende ministers met hun bevoegdheid?
Ja, ik denk dat dat voor een stuk wel klopt. Ik denk dat een interministeriële conferentie rond mobiliteit met alle bevoegde ministers zou kunnen helpen. Al ben ik er wel van overtuigd dat als iedere minister ook al zijn deel van het werk doet, dat je veel kunt veranderen. Pak nu Vincent van Petegem zijn voorstel naar de vergroening van onze bedrijfswagens. Dat is de meest groene maatregel van de afgelopen decennia die er genomen is geweest. Ik heb de cijfers er nog eens op nagekeken. We hebben in de eerste 6 maanden van dit jaar meer elektrische wagens verkocht in België dan vorig jaar over 12 maanden. Dus dat is een maatregel die geholpen heeft.
Maar ik denk dat klimaatmaatregel, het lost het fileprobleem
niet op. Klopt. En ik denk als je kijkt dan naar de mobiliteitsvisie, dat die effectief bij bepaalde ministers ontbreekt. Mijn hart breekt wanneer ik meneer Gilles Quinet hoor zeggen, investeren in zelfrijdende wagens, dat gaan we zeker niet doen. Als je rustig in je stoel wilt zitten en verplaatst worden, pak dan maar de trein. Dan denk ik, ja, dat is zo jammer, want er is nood aan een visie, er is nood aan durf en innovatie. En daar heb je effectief vandaag de dag te weinig ambitie in. En dat geldt op het federale niveau, dat geldt wat mij betreft ook op het Vlaamse niveau, waar niet enkel in onze kapitale basisinfrastructuur, maar ook in ons openbaar vervoer, wel wat werk aan de winkel is.
Ja, ik wil nog even terugbrengen naar het echte fileprobleem. Er is natuurlijk wel het mobiliteitsbudget dat al iets toevoegt, want op die manier kunnen werknemers kiezen voor een fiscaal interessant alternatief voor die salariswagen, die bedrijfswagen. Dat haalt wel wat wagens van de weg. Wat moet er nog meer gebeuren? Of wat kan er volgens u nog meer gebeuren?
Ja, het mobiliteitsbudget is één zaak. Je ziet natuurlijk dat betrekkelijk weinig mensen daar vandaag gebruik van maken. Het blijft zo dat we met een beperking zitten. De beperking zit hem in het wegennetwerk. We zitten natuurlijk met de grote infrastructuurwerken rond Antwerpen, rond Brussel, waar wij als ondernemer ook rekenen op het feit dat die tijdig klaar zullen zijn. Want tijd is geld en geld is schaars en tijd is schaars. Dus daar moeten we echt wel werk van maken. Ik kom even terug naar het wegennetwerk en die beperkte capaciteit daar. Het gaat erom van hoe kunnen we het netwerk vandaag optimaler gaan benutten. En dat doen we deels, denk ik, in de toekomst door spreiding. En dan kom je natuurlijk op het thema van de kilometerheffing. Wat een heikel punt blijkt te zijn, waar wij vanuit onze sector, onze industrie, hevig voorstander van zijn om tot een betere spreiding te komen, dus ook tot een betere benutting van de beperktheid van het wegennetwerk. Maar dat is politiek een moeilijke zaak.
Ja. Ik kom zo meteen bij u, maar meneer Timmermans, de positie van het VBO wat betreft de slimme kilometervergoeding.
We zijn er al een hele tijd voor. Maar natuurlijk onder een aantal voorwaarden. Ten eerste, je moet het doen over gans het land. Het heeft geen zin als sommigen, we gaan het alleen in Brussel doen of in Vlaanderen of in Wallonië. Je moet het doen over het ganse land. Ten tweede, je moet, als je het gebruik van de wagen belast in zekere zin, dan moet je niet het bezitten daarvan nog iets gaan belasten. De belasting op inverkeerstellingen en dergelijke, die moet je dan afschaffen. En ten derde, de opbrengsten daarvan moet je natuurlijk gebruiken in het mobiliteitssfeer. De opbrengsten kunnen niet zijn van gaan daarmee het tekort op de begroting gaan spijzen. Bijkomend element dat ik toch wil meegeven, heel wat Nederlanders, Duitsers, Fransen rijden door ons land. Die zullen dan ook op een of andere wijze meedragen, meebetalen aan onze wegeninfrastructuur. Als we naar Frankrijk rijden, dan vinden we het doodnormaal dat we peage betalen. Maar als het omgekeerde moet gebeuren, dan zijn we, stop, dat gaan we niet doen. Dus laten we daar nu voor altijd en voor eens en voor altijd een goede beslissing over nemen. En dat ook in een zekere geleidelijkheid gaan invoeren onder die voorwaarden. Als die voorwaarden niet kunnen vervuld worden, ja, dan is het een platte belastingsverhoging. Daar zijn we dus vandaag echt niet mee gebaat.
Ja, bij de vorige regeringsvorming was CD&V heel erg voor een slimme kilometerheffing. Jullie zijn van gedacht veranderd. Hoe komt dat? Wat heeft dit toegebracht dat jullie nu zeggen, nee, we staan hier niet meer achter?
Ja, ik denk vooral dat we heel voorzichtig moeten zijn. Meneer Timmermans heeft een aantal elementen meegegeven waarom dat wij voorzichtig zijn en niet meteen dol enthousiast aan te springen. Als het de bedoeling is om er een platte belasting van te maken, dan staan we zeker niet te springen. Je moet het effectief in heel het land invoeren. Je kan het niet zomaar in één gewest en niet in een ander invoeren. Dan krijg je absurde situaties. Maar ik wil het nog wel eens zien gebeuren in al die regio's.
Maar dat was bij de vorige regeringsvorming ook zo. Dus.
En daarnaast heb je uiteraard ook op vlak van openbaar vervoer. Hebben we recent ook nog eens de uitrol van de basisbereikbaarheid. De maand januari is de maand waar dat de tweede uitrol gebeurt van de lijn van rond basisbereikbaarheid. Met heel wat bushaltes die geschrapt worden. Mensen die ongerust zijn. Ik wil eerst gezien hebben wat dat de impact is van de uitrol van de tweede en dan daarna de derde fase van het openbaar vervoer. Omdat je nu eenmaal ook wel zit met een aantal regio's. Het Hageland, het Pajottenland voor mij in Vlaams-Brabant. Maar ook ergens in het diepe Limburg zijn er regio's die vandaag zo goed als, om niet te zeggen, totaal onbereikbaar zijn met het openbaar vervoer. En waarvoor dit geen pestbelasting mag zijn. Maar let op, als de bedoeling is om die gebieden dan helemaal niet te gaan belasten, omdat ze nu eenmaal geen gebruik kunnen maken van openbaar vervoer, dan zit je in een andere situatie waar dat de respect is voor de landelijke gebieden,
absoluut,
die vandaag ook van geen ander alternatief
hebben. Als ik daar even op mag inpikken, twee dingen kort. Eén, je zegt, kunnen het wel eens zien gebeuren, hè, dat de gewesten op elkaar afgestemd gaan. Dat is net onze vraag.
Ja.
Hè, ik denk, het is 11:55 om het open deur in te stampen. Dat is eigenlijk wel wat wij verwachten. Als we over de beleidsmakers kijken, dan verwachten we dat die bruggen geslagen worden. En tussen gewesten, tussen provincies, tussen gemeentes, staan geen muren. Hè. En als ik naar hier rijd, van thuis uit, ja, dan doorkruis ik verschillende bevoegdheidsniveaus, bij manier van spreken. Ik verwacht daar een eenheid in beleid. Dat is echt een uitdaging die, denk ik, op beleidsniveau echt op tafel ligt vandaag. Om in te pikken op het tweede wat je zei, kijk je naar minder bevolkte gebieden of wat dan ook. Hè. Wij zijn absoluut voorstander, samen met VBO, van die slimme kilometerheffing, met die correcties en met een sociale correctie ook. Zodanig dat iedereen van een wagen kan gebruik blijven maken. Dat niet alleen weggelegd is voor mensen die de centen hebben om te rijden. En ook rekening houdende met de gebieden waar je rijdt. En als die kilometerheffing dynamisch is, dan kan je die prijs heel laag zetten. En soms zelfs op nul zetten.
Waar je natuurlijk wel voor moet opletten, is bepaalde perverse effecten. En stel je zegt, we willen natuurlijk niet dat er een bottleneck ontstaat, omdat heel veel mensen op hetzelfde moment gebruik maken van onze infrastructuur.
Ja.
En voor bepaalde mensen is de flexibiliteit in de job nu eenmaal veel minder aanwezig. Dat zijn heel vaak ook de jobs waar mensen misschien niet per definitie in een precaire situatie zitten, maar niet in de meest gunstige situatie zitten.
Ja.
Dus dat zijn allemaal elementen waar je wel goed rekening mee moet houden, vooraleer dat je nog maar begint aan het denken van een uitrol van een dergelijk systeem.
Daar ben ik het volledig mee eens. En het principe is ook dat het budget neutraal is, hè, voor de overheid. Dus inderdaad, wij vragen dat de BIV wordt afgeschaft, de rijbelasting wordt afgeschaft. Ja. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de gebruiker. Hè. Die jaarlijkse rijbelasting die valt dan ook weg.
Ik zou graag hebben dat men in deze... Men kan altijd argumenten vinden om dat niet te doen. Er zal altijd wel iemand in dit land zijn die daardoor benadeeld is. Maar dan doe je natuurlijk niks. De ring rond Brussel is de bevoegdheid van drie gewesten. Geeft al duidelijk aan dat je enkel en alleen mits een akkoord voor gans het land daarover in deze richting kan gaan. En we zijn absoluut van overtuigd dat je dat moet doen. Je moet je infrastructuur... We gaan ook geen extra grote autostrades nog gaan bouwen. Dat zie ik ook niet gebeuren. Dus je moet je infrastructuur optimaal gebruiken. Maar nog belangrijker vind ik ook... Buitenlanders die hier over onze wegen rijden... die gebruiken onze infrastructuur en betalen niks daarvoor. Mm-hmm. Maar wij vinden het allemaal doodnormaal als we op vakantie gaan naar Frankrijk... dat we peage betalen.
Ja, absoluut. Absoluut.
En niemand stelt daar nog een vraag bij. Mm-hmm. Dus allee, er zijn toch wel wat argumenten.
Nu, mobiliteitsexperten zijn het er ook over eens dat dat een manier is inderdaad om het fileprobleem of mensen te sensibiliseren om niet tijdens die spitsuren.
Maar het fileprobleem met de wagen, door wagens ga je daardoor ook alleen niet oplossen. Nee. Want we hebben in de jaren 50 en 60 van vorige eeuw heel veel van onze industrieterreinen moesten buiten de kernen gezet worden. Buiten de woonkernen. Ja, die moet je natuurlijk ook bereikbaar maken. En het was toen de gewoonte, en nog altijd, van comfort. Ik moet zelf mijn eigen ding kunnen doen. Ik moet zelf met mijn wagen daar naartoe kunnen gaan. Dat zit bij velen nog vandaag in de genen. Ja. Als je daar wil van afstappen, moet je daar ook voor zorgen dat die industriezones bereikbaar zijn. Met de bus. Of met de trein. Op een stipte manier. Met een frequente manier. Dus moet je daar ook gaan investeren en daar ook voor over hebben. Vandaar dat die globale mobiliteitsvisie, dat we die absoluut nodig hebben. Ja. Anders gaan we altijd in de marge met kleine maatregeltjes hier en daar. En we gaan het probleem nooit
oplossen.
Nu, die slimme kilometerheffing is een belasting. Anderzijds wordt er nu ook al gewaarschuwd voor onze budgettaire toestand in die zin dat er minder zal gereden worden op fossiele brandstoffen, waar dat de overheid heel wat aan verdient. En dat gaat over miljarden. Dus er zal een verschuiving moeten zijn naar de mensen die elektrisch rijden, dat zij ook mee betalen aan het rijden en het gebruiken van onze infrastructuur. Dus is dat een argument dat dan misschien toch wel voor een slimme kilometerheffing lijkt?
Goh, ik weet niet of dat het eerste argument is. Naar de fiscaliteit toe, die evolueert altijd. U weet allen dat wij als partij ook een grondige fiscale hervorming vooruitschuiven die ervoor moet zorgen dat we verstandiger omspringen met fiscaliteit. Dat we effectief meer naar consumptie gaan in plaats van werk te gaan belasten. Maar ik denk dat... De slimme kilometerheffing op zich, en meneer Timmermans heeft het punt voor een stuk al gemaakt, ook niet de zaligmakende oplossing is. Ik ben er wel van overtuigd dat investeren in uw basisinfrastructuur, ondanks de budgettaire toestand, dat noodzakelijk is. Deze regering en de volgende regeringen zullen wel moeten investeren in infrastructuur. Wat de begroting ook wel zegt, het is van belang om dat te doen, omdat je nu eenmaal zit met files die... ieder jaar record na record verbreken. Ik denk dat we de afgelopen 10 jaar onze fileuren nog eens met een derde hebben zien toenemen. En ik las over het laatst nog dat we op een jaar tijd gezamenlijk 21.500 jaar in de auto zitten. Dat is een pittig cijfer.
Maar investeringen niet alleen in de wegen?
Nee, niet alleen in de wegen. We gaan ook moeten vooral investeren ook in energie. En in de energiegrid is een zeer belangrijk...
Maar ook in spoorwegen, de multimodale spoorwegen, knooppunten.
Ja, en in spoorwegen voornamelijk. Hè. Ook want als we het goederentransport kunnen verplaatsen van de weg naar het spoor, dat zou een geweldige vooruitgang zijn. Maar wat wij horen vanuit onze ondernemers, dat is dat die last mile zo moeilijk is. Je moet kunnen zorgen dat het spoor... Tot het laatste doorloopt en niet de laatste kilometer ontbreekt. Want dan gaat de ondernemer zeggen, waarom zou ik het via het spoor doen als het 10 keer of 100 keer gemakkelijker is via de weg te gaan. Dus ja, je gaat daar een aantal investeringen moeten doen. En er zijn wat investeringsbudgetten voor vrijgemaakt in de laatste regering. Mm-hmm. Maar die moeten nu geïmplementeerd worden. Dus ik denk dat we daar op goede weg zijn, maar er nog niet zijn.
Ja.
Maar dat moet absoluut gebeuren. Absoluut.
Ja, want we hebben het over mobiliteit in het algemeen. File is daar natuurlijk maar één aspect van. Uiteraard infrastructuur. Om nog even terug te komen op openbaar vervoer. De laatste tijd heel veel klachten. De lijn, veel te weinig budget. Kan niet investeren. Rammelende bussen. Er worden heel veel lijnen geschrapt. NMBS vraagt ook om meer investeringen. Is de ruimte er?
Wel, op federaal niveau is er in ieder geval een nieuwe beheersovereenkomst voor de NMBS. waar toch wel wat middelen voor zijn vrijgemaakt, zo'n 40 miljard, als ik me niet vergis. Dus de middelen zijn er voor een stuk wel, maar de visie moet er natuurlijk ook wel zijn. En vandaar sluit ik mij helemaal aan bij wat door de vorige sprekers gezegd is geweest. Je moet dat effectief samen rond de tafel zien te bespreken. Je moet op een interministeriële conferentie, dat is een heel saai woord, hè, maar wel belangrijk, namelijk rond de tafel zitten en samen bekijken hoe kunnen we dat hier samen gaan doen. Ervoor zorgen dat uw trein, die je federaal ergens probeert geregeld te hebben, dat die ook wel goed afgestemd is op uw bus, die wellicht in de meeste gevallen op het Vlaamse of op het Brusselse niveau geregeld zijn. En dus daar moet je rond de tafel zitten. Dus ik denk dat we op federaal niveau wel middelen hebben vrijgemaakt, maar de visie er ook nog aan gekoppeld moet worden. En dat wordt voor mij de uitdaging van de volgende minister van Mobiliteit op federaal niveau. Die moet dat vastpakken en die moet zijn partners rond de tafel krijgen. En ik denk op het Vlaamse niveau dat effectief een van de grote uitdagingen ligt bij de persoon die de lijn opnieuw op het juiste spoor moet zien te krijgen. Want de klachten zijn niet min. En vooral in de landelijke regio's niet. De frustratie over de basisbereikbaarheid is niet min. En ik begrijp het ook wel. Als je overal bushaltes ziet verdwijnen, dan wil je het nog wel eens zien gebeuren dat je via een ander vervoersmiddel tot op de centrale as komt, waar dan bussen frequenter zouden moeten rijden. Allemaal in voorwaardelijke termen. En als we mensen effectief wel in die bus willen krijgen, ja, dan moet hem stipter zijn, dan moet hem aanwezig zijn. En niet enkel in de uren van vandaag. Mensen die in Zaventem werken, bijvoorbeeld. Als ik dan een voorbeeld mag geven van mijn regio. Ja, ga maar een keer eens gaan werken om 3 of 4 uur 's nachts op Brussels Airport. Als je geen auto hebt, er is gewoon geen beginnen aan. En ook daar moet het openbaar vervoer voor zijn.
Dus wat mij betreft, je kan niet alles oplossen met geld. Ik hoor vaak in uw vraagstelling ook van, dit is een probleem, er is geen budget. De organisatie, ja, de efficiëntiewinsten, de productiviteitsstijgingen, waar nu tegen gestaakt wordt bij de NMBS, tussen haakjes, ja, dat is ook absoluut noodzakelijk. En wat u daar juist zegt, je hoeft niet meer bussen te hebben, maar de bereikbaarheid van Brussels Airport 's avonds en 's morgens en 's nachts, ja, dat is natuurlijk een cruciale uitdaging. Anders ga je iedereen inderdaad naar de wagen sturen, want dat is de enige manier om zich op een veilige, droge manier, als het regent, zich te verplaatsen. En we zijn allemaal mensen, hè. Dat wil zeggen, wij zoeken comfort op. Dat is de reden waarom we overstapt zijn van de fiets naar de wagen en van de wagen naar de zelfrijdende wagen, omdat we een stukje, ja, ons comfort willen behouden.
Meneer Portier.
Ja, ik wil er graag op inpikken, want als ondernemer zijn wij volop bezig met onze businessplannen van volgend jaar, ons budget. We maken ook een budget natuurlijk. Ja. En oktober, november is een typische periode om dat te doen. Dat is typisch dat je dat in de loop van die periode doet. En als je budgetten maakt in die periode, dan krijg je een hele grote wishlist. Hè. Dan krijg je iedereen van het managementteam die met zijn dromen komt en zijn vragen komt, die moet keuzes maken. En die keuzes zijn altijd gelinkt aan visie, aan beleid eigenlijk. Ja. Beleid binnen de onderneming. Dus alles doen is allicht onmogelijk in een bedrijf. En dat is waarschijnlijk op beleidsniveau ook zo. En vandaar dat ik graag terugkom op het eerdere punt rond mobiliteitsbeleid. Hè. Inzet op de lijn, inzet op NMBS, inzetten op infrastructuurwerken, inzetten op al die elementen die mobiliteit zo complex maken. Budgetair is het misschien niet mogelijk. Dan moet je inderdaad, zoals je zegt, out of the box gaan denken en creatief zijn. Maar ergens moet je een keuze maken. Waar zet je op in? En dat is iets dat ik vandaag niet zie gebeuren. Hè. Uiteraard moeten we de lijn alle middelen geven, NMBS alle middelen geven, infrastructuurwerken doen rond Antwerpen, Brussel enzovoort. Maar allicht kan je niet alles doen. Allicht gaat dat niet.
Het is een beetje te veel het beleid van de waan van de dag.
Voilà.
'S morgen staat er iets in de krant of verschijnt er iets op de radio. Er is een probleem bij de NMBS. Wij moeten dat aanpakken. Er is een probleem bij de lijn, we moeten dat aanpakken. Maar waar zit die visie, waar zit de lijn, waar de lijn en de woordspeling, waar we naartoe moeten gaan, die zou moeten vastgelegd worden bij het begin van de legislatuur. En niet 1 of 2 zinnen in een regeerakkoord, maar iets diepgaander en ook samen met de andere regio's en gewesten, als het nodig is. En ik denk dat het in vele gevallen ook noodzakelijk is.
Je hoort hier veel bekommernissen aan deze kant van de tafel, meneer Meri.
Ja, terecht. Hè. Ik bedoel, als je gewoon kijkt naar de filecijfers en naar de staat van ons openbaar vervoer, dan zijn er redenen genoeg om...
Maar ik hoor hier te weinig visie.
Maar ik sluit me daarbij aan. En vandaar dat ik ook al zei, ik denk dat de volgende regering, zowel Vlaams als federaal, daarin zou moeten uitblinken. En dat het effectief niet enkel gaat over, we hebben x miljard vrijgemaakt voor dat potje. Dat is tof dat je die miljarden hebt, maar wat gaat je er concreet mee gaan doen? En die visie werd je uit, niet enkel trouwens op politiek niveau, maar die werd je uit samen met een ganse keten die geïmpacteerd is. En het is dan pas dat je effectief komt tot goed beleid.
Goed, we gaan het hierbij laten. Ik wil u heel erg bedanken, Johan Portier, voor uw bijdrage en om onze gast te zijn. Ik neem u graag mee naar het derde en laatste thema van vandaag.
Samen voor een beter België. Lees de 10 speerpunten van het VBO op horizon2030.be.
Circulaire economie. Het is een fundamentele pijler om onze economie te verduurzamen. België is binnen Europa pionier en koploper op het vlak van circulaire economie. Maar om de transitie van een lineair naar een circulair businessmodel te laten slagen, kijken we nog tegen flink wat uitdagingen aan. Wat moet er nog gebeuren om onze koppositie in de circulaire economie te versterken? We vragen het aan VBO-expert Stefan van der Molen. Welkom.
We willen zelfs nog een stap verder gaan, Francesca, en onze Belgische know-how en ervaring met de circulaire economie wereldwijd als exportproduct vermarkten. Maar er moet inderdaad nog een lange weg worden afgelegd om dat doel te bereiken. Er zijn nog te veel belemmeringen op vlak van financiering en complexe wetgeving. Het VBO zet dan ook in op 3 prioriteiten. Voor eerst de correcte implementatie van de Europese richtlijnen. Met correct bedoel ik onder meer voor alle spelers gelijk. Belgische regels die strenger zijn dan in andere Europese landen, de zogenaamde goldplating, die kan onze concurrentiekracht verzwakken en onze koploperpositie in de circulaire economie schaden. We mogen dus geen extra nationale eisen opleggen voor producten waarvoor al Europese regelgeving geldt. Ten tweede, het opzetten van een federaal platform. Het Federaal Actieplan Circulaire Economie voorziet in een intra-Belgisch platform voor samenwerking tussen de regio's en met alle stakeholders. Dat is positief en ook cruciaal. Daarom moet dat overlegorgaan al in het begin van de volgende legislatuur operationeel worden. Ten derde, de promotie van onze leidende rol in de circulaire economie. We moeten durven uitpakken met onze goed uitgebouwde expertise in de circulaire economie en onze duurzame, innovatieve projecten als exportproduct promoten.
Dank u wel, Stefan van der Molen. Meneer Timmermans, ja, die circulaire economie, dat is echt wel zeer belangrijk binnen jullie visie voor een beter België 2030. Hè? Misschien kan je het even toelichten.
Wel, ik zou een paar cijfers en data willen opsommen. Weet u dat wij een algehele recyclagegraad hebben van 79,2%, dus pakweg 80%. We zijn koploper in Europa in het recycleren van onze producten. Ik denk dat er best 4 mogen op zijn. En zoals mijn collega Stefan van der Molen daar juist zei, laat ons dat maar promoten in het buitenland. Laat onze technologie maar toelichten in het buitenland hoe dat wij dat doen. Ten tweede, we hadden bij een ander debat met een andere partijvoorzitter, de CEO van ArcelorMittal, die zei, ik heb 20 miljoen ton staalschroot. Dit wordt nu geëxporteerd. Terwijl we hier daar perfect een businessmodel kunnen rondbouwen. Waarom doen we dat dus niet? En een derde element dat ik zou willen meegeven, ONO, onderzoek en ontwikkeling, dat we op fiscaal vlak zo hard ondersteunen. Alsjeblieft, laat ons dat behouden. Want we gaan die ONO, die Research and Development, absoluut nodig hebben om pionier te blijven, om koploper te blijven op het vlak van circulaire economie. Zo belangrijk in de transitie, in de ecologische transitie die we moeten doormaken.
In een circulaire economie worden grondstoffen zo lang mogelijk in de loop gehouden. Er is bijna geen afval meer. Wat kan de overheid doen om die circulaire economie nog meer een duw in de rug te geven?
Wel, eerst en vooral de geruststelling rond ONO. Ik denk dat daar heel duidelijk is van onze partij. En Vincent van Petegem heeft in zijn fiscale blauwdruk dat ook wel uitdrukkelijk aangegeven. We raken niet ook aan de financiële incentives die er zijn voor bedrijven, voor ONO. Het is het goud dat wij in onze grond hebben zitten, waar dat we niet aan mogen komen, namelijk de kennis die we hebben. Daarnaast denk ik dat we vooral ook moeten doen wat dat gezegd is geweest door een van uw collega's, namelijk onze kennis die we hebben zien te exporteren en al proberen vooruit te zien op de opportuniteiten die eraan komen. Binnen dit en 20 jaar zijn er heel wat batterijen en zonnepanelen die met pensioen gaan. We hebben vandaag hier de kennis en expertise in ons land. Ja, door daar de circulaire economie op los te laten, kan je effectief ook wel heel wat zaken gaan realiseren op korte termijn, waarmee we dat als land pionier zijn in de rest van de wereld en die kennis ook wel kunnen gaan gebruiken, effectief als exportproduct naar het buitenland toe. En daarnaast uiteraard investeren. Hè. Ik denk dat we vanuit de overheid moeten investeren. We hebben heel wat start-ups. We hebben niet de grote en hele diepe zakken die vele van onze buurlanden wel hebben, omdat ze nu eenmaal iets groter zijn. Maar de middelen die we hebben, die moeten we wel investeren in die start-ups, zodat ze aan schaalvergroting kunnen doen en hun kennis en kunde ook kunnen omzetten in een winstgevende economie.
Ja. Ik hoor ook, we mogen niet aan goldplating doen, maar is dit niet een voorbeeld van waarin dat we excellent zijn, omdat we hier net de lat
hoog leggen? Dat is nog iets anders dan goldplating. Excellent zijn en dat proberen te exporteren en aan de man te brengen, dat noem ik handelsbeleid.
Want Europa heeft ook wat circulaire economie regels opgelegd, maar wij doen het, wij zijn first of class.
Maar Europa zal zich dan ook naar ons richten. Hè? Als wij goede voorbeelden hebben, waarom zou Europa dan deze niet volgen? Dus dat noem ik handelsbeleid voeren, dat noem ik uw troeven uitspelen. Dat moeten we doen. Goldplating betekent van, zoals bij de herstelindex die men heeft ingevoerd, van we gaan dat invoeren, Europa is nog aan het discussiëren daarover en we zullen zien wat het geeft. Dat is wat onze ondernemers niet graag hebben. En dus, en als ik dan nog één punt mag gaan toevoegen vanuit onze kant, wat gaan wij als VBO doen? Wij gaan opvolgingsrapporten maken. Wij gaan jaar na jaar meten waar staan we. En je weet, als je al 80% recycleert, dan wordt het zeer moeilijk om naar 81% en naar 82% te gaan. Een land dat dan 20% recyclage zit, dat kan gemakkelijk naar 30% of naar 40% of naar 50% gaan. Maar toch zullen we moeten proberen, en toch zullen we dat ook doen, met onze ondernemers om nog verder te gaan. En als we daarin lukken, dan zou ik graag dat we bijvoorbeeld bij economische missies met prinses Astrid, dat we naast de wafels en het bier en de frietjes, waar we zeker en vast verder promotie moeten voor maken, maar dat we ook technologische speerpunten zouden mee uitdragen in het buitenland. En ik weet uit ervaring dat daar ook een vraag naar is. Dus laat ons van onze troeven echt een exportproduct maken.
Er werd al gesproken over de start-ups die we hebben, die daarop werken, op die circulaire economie. We hebben bijvoorbeeld ook de grote bedrijven, de Umicore, die daar natuurlijk al zeer beslagen in is. Hoe kunnen wij die start-ups meer kansen geven? Want ik sprak hier over een aantal voorstellen van meneer Medi. Maar vanuit het VBO, hoe denkt u dat wij die start-ups meer kunnen ondersteunen?
Het belangrijkste is daar ondernemerschap. Laat die toe om te ondernemen. Dat betekent administratieve paparasserijen verminderen tot het minimum. Dat betekent rechtszeker kader geven. Dat betekent een competitieve economie en loonpolitiek mogelijk maken. Dat betekent uw sociale lasten en dergelijke op een aanvaardbaar niveau houden en dergelijke meer. Dan heb je inderdaad, dan kunnen die kleinere bedrijven ook doorgroeien. Want wat vaak gebeurt is, kleinere bedrijven die worden gespot door grote multinationals en die komen die dan hier die opkopen. Ik zou liever hebben dat wij die kunnen hier houden, dat die zich kunnen ontwikkelen en groter kunnen worden en op die manier de wereldmarkten gaan veroveren. Dus het heeft heel veel te maken met ondernemerschap, met goesting om iets te doen. En je mag die jonge, kleine ondernemingen die goesting niet afnemen. Nog op fiscaal vlak, nog op sociaal vlak, nog op vlak van administratieve complexiteiten en andere meer. En dergelijke meer.
We hebben het hier over Belgisch niveau. We kunnen ook exporteren onze kennis en expertise. Verwachten we nog iets van Europa wat dit betreft?
Wel, zoals ik zei, Europa, als je iets doet, moet er een level playing field komen. Dat is de grootste uitdaging voor Europa. En twee, en dat moeten we echt, en dat is dan een element naar Europese politiek toe, wat je dus vandaag ziet met staatssteunregels, opletten, bijzonder opletten, omdat de landen met de deepest pockets, met de grootste budgettaire zakken, die kunnen het meest investeren. Wel, vandaag hebben wij een budgettaire toestand, die is wat hij is, 105 of 110% percentage schuld van het BBP in vergelijking met een land zoals Denemarken die maar 30% of 40% overheidsschuld heeft. Ja, de Denen kunnen nu eenmaal meer ondersteunen dan wij. En dat kan alleen van tijdelijke aard zijn. Dus we moeten goed een goede boodschap geven naar Europa. Tijdelijk, maar niet permanent. Want dan is men binnen Europa geen level playing field aan het creëren, maar een ongelijk speelveld aan het creëren.
Meneer Medi?
Wel, om de cirkel helemaal rond te maken. We hebben het gehad over het vergunningenkader, ook voor jonge ondernemers, over rechtszekerheid en over Europa. Wat ook hier meespeelt, is uiteraard de strategische autonomie, waar dat we daar straks mee begonnen zijn. En wat voor onze partij zo belangrijk is. De vraag naar lithium bijvoorbeeld zal tussen nu en 2040 ver-42-voudigen. We zijn vandaag al
dat
heel afhankelijk
voor de batterijen. Hè?
Ja, absoluut. Ja. En dus we hangen nu al voor een stuk aan het Aziatisch infuus en vaak ook aan het Amerikaanse infuus. Ik maak vaak de vergelijking van de goede oude Nokia die we vroeger hadden, die we ingeruild hebben voor de iPhones en de Samsungs. We moeten opnieuw zien daar strategisch autonoom te zijn, ook als het gaat over dergelijke grondstoffen. Circulaire economie is daar een deel van het antwoord van. We gaan onze eigen grondstoffen ook hier bij ons
urban
moeten
mining,
gaan zoeken.
Zoals we het noemen.
Maar inderdaad, die
maar
urban mining is goed omdat het voor jobs zorgt. Ja. En het zorgt ervoor dat we effectief rond strategische autonomie wat meer die kapitale grondstoffen zelf in handen hebben. Want ze zijn ook deel van oorlogsvoering. Landen gebruiken die grondstoffen om vandaag ook ons continent onder druk te zetten.
Ja. Binnen Europa wordt die discussie nu gevoerd, hè, over moeten we op ons eigen continent, binnen Europa, binnen onze grenzen, moeten we mijnen gaan openen. Mm-hmm. Wat is het standpunt van CD&V?
Ja, opnieuw, als je beseft
dat
de noodzaak er is en dat die spectaculair, om niet te zeggen exponentieel, gaat toenemen en dat landen zoals China vandaag al ons onder druk zetten omdat zij die grondstoffen hebben en wij in veel mindere mate, ja, dan denk je effectief dat je niet naïef mag zijn.
Dus die afweging met het ecologische aspect, dat moeten we dan wel maken?
Ja, en daar ben ik er ook van overtuigd dat we in staat moeten zijn om dat op een ecologischere manier te doen dan men dat in China doet. En net zoals heel het verhaal rond INEOS, waar wij vandaag hier in Vlaanderen, in Antwerpen, ervoor moeten zorgen dat wij op de meest ecologische manier ook wel aan plastic werving kan doen, moet je ervoor zorgen dat je ook hier bij ons die grondstoffen, die kapitaal zijn en alleen nog maar meer zullen worden, dat wij dat op de meest duurzame manier zullen doen.
Oké, u zei het al, de cirkel is rond. Ik wil hiermee afronden. Dank u wel, Sammy Medi en Pieter Timmermans, voor het fijne gesprek. Bedankt om te luisteren naar Let's Talk Elections. Genoten van deze aflevering? Geef ons zeker een review in je favoriete podcast-app. Debatteer mee via onze sociale mediakanalen en bezoek onze verkiezingswebsite horizon2030.be voor meer duiding. Ontdek de 10 speerpunten voor een beter België van het VWO op horizon2030.be.